I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voordat Hedy en Hadassah beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50+, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50+ vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassah de Boer. Ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy d'Ancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts.
Nou man, daar zitten we weer. Aflevering, ik blijf het gewoon lekker zeggen, 8. En we gaan het onder meer hebben over wat je later wil worden. Over later als je groot bent. Kinderziektes en over huilenbalken. Hey, ja. Dus dat later, maar we beginnen natuurlijk met de opwinding van de week. Wat heeft jou opgewonden deze week?
Nou ja, toch wel onthutst bijna. Dat het planbureau voor de leefomgeving uitkomt met een rapport waarin staat dat de Europese klimaatdoeleinden door Nederland van geen kant worden gehaald. Dat moet in 2040 bereikt zijn. Nou, no way. En omdat wij onze levensstijl niet veranderen. En die bestaat er dan uit dat we minder vlees zouden moeten eten en minder zouden moeten vliegen. Nou, dat lijken me dus alle twee dingen die te doen zouden moeten zijn. In plaats van dat hier de hele boel naar de Jatspodé gaat. Weer woord verzin ik nu. maar heel erg. Maar wat wel zo is, dat gelukkig jongeren van de BBB en van de en Nieuw Sociaal NSC, moet ik nog even aan wennen, ja, hebben zich tot hun partijleiding gewend om te schrijven dat zij vinden dat ondanks met de aanwezigheid van Wilders, die bij de onderhandelingen die vindt dat die hele klimaattroep maar in de ijskast moet of vergoed weg moet, dat zij vinden als jongeren dat daar nauw op gelet moet worden, dat bovenaan de lijst moet staan. En zij vinden eigenlijk ook dat jongeren bij de formatie, de jongere afdelingen van de betrokken partijen bij de formatie mee zou
dus
moeten doen.
De jongeren
doen
van de BBB ook, die zijn, ja, hier ook.
Ja, want ik denk dat Wilders, die heeft geen partij. Dus die heeft natuurlijk ook geen jongerenpartij.
Ik vond het wel opmerkelijk dat hij was nog wel van de dierenwelzijn. Maar daar zijn ze ook als cadeautje aan de BBB. Dat hebben ze ook maar losgelaten,
ja,
toch?
Ja, tuurlijk. Ja. Oh, ja, daar was die Graus toch altijd voor, die, ja, bij hun zit. Ja, die is, ja, toch, ja, maar van dat de is dieren.
Dus, ik lach erom, maar het is eigenlijk, ja, maar, verschrikkelijk, ja, dat die wet weer is weg. Maar
je ziet ook dat er geen enkele overtuiging bij zit om dingen waar het dan omgaat. Dat alles, als je maar aan de macht komt, dan zie je wel verder. Nou, dan weten wij wel wat dat verder betekent. Want dan komt het natuurlijk allemaal weer uit die ijskast. Maar ik vind wel goed dat jongeren nu eens laten zien dat het om hun toekomst gaat. Hè. Dat vind ik goed. En ik vind het ook idioot dat wij alleen door dat je denkt je levensstijl, dan denk je meteen dat je in een jute zak moet gaan rondlopen. Ja. Minder vlees eten, minder vliegen. Come on.
Ja.
Ja, nou ja. Ik vond het genoeg qua opwinding.
Ja, nou, ik was in stil. Ik dacht, waar is die Hoekstra eigenlijk gebleven? Die was toch voor het klimaat naar Europa?
Nou, die zit daar nog steeds. Ja. Die is lid van de commissie. Ja, nou ja, ik weet niet, die zal wel zijn best doen om daar te mogen blijven. En daardoor wordt in Europa, ik word bijna cynisch, wordt er toegegeven aan alles wat de boeren willen. Want, inclusief dus alles wat met klimaat te maken heeft. Want de christendemocraten zijn voor een groot deel van de stemmen afhankelijk van de boeren. Die boeren krijgen gewoon hun zin. Ja. Hier, maar ook daar.
Mag ik dan als opwinding wat vrolijks daar tegenover stellen? Ja. Wat een beetje in dit verlengde ligt.
Maar ik hou wel van boeren in zijn algemeenheid. Ja. Maar ze zou een beetje mee moeten doen.
En je moet ook niet, alle boeren zijn ook hetzelfde, hè?
Nee, de ene boer is de andere
precies.
Niet.
Ja. Ik zou me nog gaan schamen voor mijn achternaam anders.
Oh ja, ja. Maar ik zou hem veranderen.
Nee, weet je wat ik echt heel goed nieuws vind van Frankrijk? Die wil de wildgroei aanpakken van fast fashion, waar we het over hebben gehad.
Dat stelde met jij nog wet, aan de orde.
Ja, met een wet. Bovenop ieder kledingstuk van povere kwaliteit komt een belasting oplopend tot 10 euro. Ook wordt reclame, daar hadden we het ook over, voor snel maar slecht geproduceerde kleding verboden. Het Franse Lagerhuis nam donderdagavond unaniem een wet aan die dat mogelijk maakt. Nou, dat vind ik echt, dat vind ik dan weer heel goed nieuws. Ja. Het kan dus wel.
Het kan dus. Ja. En in zo'n groot land, ze hebben ook laatst de abortus, de legalisering van abortus in de grondwet vastgelegd. Ja. Ze doen af en toe.
Dat was trouwens, daar heeft mijn andere blije opwinding mee te maken. Want dat vond ik ook een heel te gek bericht. Goed, te gek goed. Dus je hebt een popster, Olivia Rodrigo. Ze is pas 21 jaar, maar Grammy's gewonnen. Ik geloof ook al tot vrouw van het jaar en entertainer van het jaar uitgeroepen. Echt een gigantische aanhang. En ik vind het wel geweldig dat dit soort sterren ook het zou ook eng kunnen zijn, maar zoals Taylor Swift, dat ze ook gewoon echt hun stem gebruiken. Want wat heeft zij gedaan? Ze moest in de Missouri, gaf ze een concert. En daar is dus abortus zo goed als verboden. Alleen geloof ik, als je bijna doodgaat door complicaties, dan mag het. En zij gaf daar dus bij haar concert morning after pillen en condooms.
Nou,
dat reikte ze uit. En dat is echt een statement. En ze komt daar ook heel vaak en geeft ze haar mening daarover, dat ze dat dus heel gevaarlijk vindt. Dat dat verboden is. En ze heeft ook al een vrouwenrechtenorganisatie opgericht. Dus ik dacht, hé, dat vind ik dan toch.
Nou,
van zo'n 21-jarige wereldster vind ik dat echt heel
Ik vind
heel
het heel
leuk.
Goed. Maar ik vind het altijd goed als mensen hun bekendheid, hun populariteit inzetten natuurlijk. Ja. Want dat,
maar ja, dat is natuurlijk dubbel. Mee. Als je inzet voor iets wat we heel eng vinden, dan is dat.
Ja,
dat
kan er niet zo goed. Er zijn ook voorbeelden van. Ja. Maar goed, we hebben dus goede voorbeelden. Ja. En dan is het wel fijn dat zij publiek aantrekken en aantrekkelijk zijn voor publieke categorieën waar anderen niet bij kunnen komen. Ja. Of waar de politiek niet bij kan komen. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Ik vond Dolly Parton, daar hield ik toch al van eigenlijk. Toen ik hoorde hoe oké die ook was in allerlei opvattingen tegen de homoseksuelen, verdedigend en echt vrouwenrechten, dat die vrouw. En dan denk ik, ja, dat is toch prima dat iemand dat daarvoor gebruikt.
Nou. En dan, ik ben heel positief, maar misschien komt dat ook omdat de lente is begonnen.
Oh god, ik ben een lentekind.
Alles staat te bloeien in mijn tuintje. Oh. En weet je ik loop even vooruit op de zaken, maar weet je, niet dit weekend, maar volgend weekend gaat de klok alweer een uur vooruit.
Oh ja, dat vind ik wel. Ik laat hem meestal staan. Ik heb een klok, niet alle klokken, sommige gaan vanzelf, hè, op je de computer en zo. Maar die heb ik nog niet in dit huis opgehangen, maar een loodzware klok. Die moest dus echt met hulp eraf.
Ja, maar dan kunnen we nu, volgende week pas ophangen, zit je een half jaar, zit je snor met je
tijd. Ja, dus ik weer snoei.
Maar ik vind ook dat lange licht vind ik heel fijn.
Nou, ik ook. Ja. Ik ook. Ik vind het heerlijk.
Ik hou ervan. Nou ja, en toen werd ik dus vanochtend wakker met het Radio 1-journaal met Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder. Die vertelde, die zo bezig is om iedereen weer aan het lezen te krijgen. Een best lastige opdracht. Maar dat de bibliotheekpassen in Amsterdam gratis blijven, niet tot je 18e, maar vanaf volgend jaar tot je 27e. Want als je 18 bent en stel dat je houdt van lezen en je komt daar graag, dan komen er allemaal extra kosten, hè, als je 18 wordt en je wordt opeens volwassen. Dus voor heel veel mensen is het dan niet meer te betalen. Wegboeken.
Goede nou, ja. wethouder.
Ja, hartstikke goed.
Ja, ja. Goede wethouder. Gelukkig ook nog een vrouw erbij, dat telt. Maar jij bent wel inderdaad positief.
Ja, ik ben heel positief.
Nou, ik ga er wat tegenaan gooien.
Ja, heb je...
Nee, ik zou niet
doen. Dat mag toch ook wel eens. Hè? Gewoon, dat is ook opwinding. Dat je gewoon je pet heel vrolijk staat. Goed gemutst, noemen ze dat.
Ja, je kopje staat ook heel vrolijk tegenover me.
Nou... we zijn toegekomen aan de rubriek hoe was het vroeger eigenlijk.
Ja.
En daarvoor wilde ik trouwens wel iets idioots uit het nieuws gebruiken. Dat gaat namelijk over de vaccinaties. Dat er weer kinderen sterven aan kinkhoest omdat mensen kinderen laten inenten.
Ja, gruwelijk.
Maar weet je dat pas... Want ik zei al tegen jou, volgens mij heb ik de mazelen gehad. Weet je dat inenting tegen bof, mazelen en rode hond, die is volgens mij ook pas in het Rijksvaccinatieprogramma sinds de jaren 80. Maar toen dacht ik, hoe was het dan toen jij een klein meisje was? Wat werd er toen gevaccineerd?
Weet ik niet echt precies. Ik geloof niet, helemaal niet oplettend. Want ik denk dat ik voor niks ingeënt was. Dat bestond wel, maar zeker niet in een rijksprogramma. Want dan had mijn moeder het wel gedaan. Nee, maar ik was zelfs niet tegen de pokken. Was ik ingeënt. En toen moest ik, toen ik 18 of 19 was, ging ik met het studentencabaret naar Amerika. En dan moest je tegen pokken ingeënt zijn. Nou, dat was toen echt, dat ging wel. Ik kreeg een enorme, want mensen hebben toch ook van die pokkenhuizen zo'n litteken.
Vooral
over.
Oudere mensen die dat hebben. Ja,
ik krijg echt een enorme ontsteking ervan. Maar dat was waarschijnlijk omdat ik al zo oud was. Maar ik had het dus niet. Maar bij jullie ging het toch automatisch
Er waren
bijna.
Heel veel dingen automatisch. Want ik weet ook wel dat ik het heel eng vond als kind. Als je zo'n prik was, dan waren misschien die naalden. Of ik was gewoon kleinzerig. Ik vond het gewoon eng.
Ja, dat kan wel. Maar ik bedoel, ik deed het vanzelfsprekend. Natuurlijk doe je dat. Ik bedoel, en ik weet ook wel dat altijd wel in die Bible Belt en zo, kinderen niet tegen de polio. En dat dat ook te zien was. Dat je echt veel kinderen, relatief veel kinderen zag, die dus heel slecht liepen of ongelukkig liepen. En dat dat dan polio-patiënten waren. Maar natuurlijk vind ik het eigenlijk... Ik vind het zelfs als je super Bible Belt bent, dat je dat toch niet voor je kinderen die risico's kunt lopen. En ook mensen die het nu niet doen, omdat ze via complottheorieën allemaal onzin in hun hoofd gepropt krijgen. Ik was dolblij met dat kon. Ja. En dat, ik herinner me ook nog, mazelen kon nog niet toen jullie klein waren.
Nee, nee.
Maar wel kinkhoest, polio, difterie.
Was ook.
En dat ging echt, dat werd je ook. Ik denk toch ook wel op het consultatiebureau aangeboden.
Ja, maar nu kom je ook
aangeboden.
Op het consultatiebureau. Ja, ik weet niet of dat verplicht is, maar wij kregen dat ook.
Ja, maar ik denk toch wel dat mensen met hun baby's op consultatiebureaus komen. En dat ze daar dus met nadruk zouden moeten zeggen. Dat en overtuigen dat je je kinderen niet aan zo'n risico moet blootstellen. Wat ik trouwens ook, wat ik niet eens wist. Maar dan zijn die kinderen niet ingeënt. Dan zitten ze op de kinderopvang. Dan steken ze wel die kinderen aan die ingeënt zijn. Ze zijn ook een risico voor andere kinderen.
Ja, oh ja.
En daarom zijn er ook ouders die zeggen, nou, dan mogen die kinderen, die mogen dan niet.
Niet meer daarop. Maar ik dacht ook dat het te maken heeft met dus het percentage van kinderen dat ingeënt is. Dan is het geen gevaar. Maar nu zijn we dus in Amsterdam daar best wel ver onder gedoken. En dan is het dus inderdaad... Dus ook de kinderen die niet ingeënt zijn, die kunnen zich dat permitteren, omdat er zo'n grote groep dat wel was. Begrijp je? Dus ik weet nog dat toen mijn zoon klein was, toen had je wel iets dat heette kritisch prikken. Maar toen was gewoon het percentage veel groter van kinderen die gevaccineerd waren. Dus dan was dat ook makkelijker om
die ik kan het niet begrijpen. Ik vind het ook zo'n rare terugval. om dan maar weer even in de onvrolijkheid te zakken. Ik bedoel, we zadelen onze kinderen al met genoeg ellende op. Laten we dan ook de voordelen van deze tijd, dat je zulke doodenge ziektes niet meer hoeft te krijgen.
Ja, maar er zijn dus mensen echt van overtuigd dat ze hun kind iets goeds geven, want door ze niet die troep in hun lijf te spuiten.
Ja, je kan
daar komt het door.
Nou ja, maar goed, dat gekte is... moet je bestrijden. En daar moet je van alles aan doen. En als je dokter bent en verpleegster en consultatiebureaus, doe er wat aan. Dit kan toch niet. Ja, ik was natuurlijk ook niet ingeënt, omdat het oorlog was. Hè? Dus toen ik 3 was, brak de oorlog uit. En dus dat was natuurlijk ook een rommeltje. Maar het voordeel was weer dat ik nooit naar school ging. Dus ik werd dus ook niet Ik ben de hele oorlog nauwelijks naar school geweest. Dus dan werd er ook niet aangestoken door een ander. Dus dat ging wel. Ik herinner me toen mijn moeder na de oorlog in 1948 hertrouwde met een man die 3 jongere kinderen dan ik had, een weduwnaar, dat ik toen inderdaad ook 1 keer ging logeren in Heemstede, was toch wel een jaar van 12, 13, kreeg ik dus, toen kreeg ik daar waterpokken. Want ik was niet dus op school geweest, in die tijd dat je dan dat krijgt, een beetje. Ik zat onder tot boven.
Je was eigenlijk een beetje te oud om waterpokken
te krijgen. Ik was 12, 13, zoiets in die leeftijd, zo prepuberaal. En ik herinner me dat die broertjes en zusjes van mij, die ik had georven, die hadden er een paar. En ik logeerde in Heemstede bij mijn toeziend voogd. En ik zat van onder tot boven. En het jeukte. En ze zeiden dat je niet mocht krabbelen, want dat je dan zo'n pokdalig gezicht. Dus af en toe koos ik er 1 uit in mijn wenkbrauw. En toen kwam de dochter, dat was ook een beetje een vriendin van mij, Loes. Die kwam dus met een boek uit haar vaders boekenkast. Het waren intellectuelen. En dat heette Raad in Seksuele Nood.
Dat was welkom.
Nou, dat was zo'n uitkomst. Want ik wou alleen maar naar huis. Maar toen ik Raad in Seksuele Nood met die waterpokken, dat hield me van het gekriebel af. En ik was echt... En als dan tante Suus binnenkwam, dan deed ik dat boek gauw onder de dekens natuurlijk.
Kan je nog iets herinneren uit Raad in Seksuele Nood?
Ja, nou, nee, dat ging inderdaad over... Nee, ik wist echt niks ook, dus daarom was het dubbel spannend. Dat was dan een dokter, een seksuoloog, denk ik, die antwoord gaf op korte brieven van mensen die zeiden dat ze geen stijve piemel konden krijgen, of dat hun vrouw zo'n stroeve doos had waar ze niet binnenkwamen. Nou, dat, allemaal dat soort van dingen. En ik vond het fantastisch. Het heeft mij door de waterpokken.
Ja. Tot slot nog een kleine anekdote over mijn waterpokken. Mijn vader was arts, zoals je weet, weliswaar psychiater, maar die vond het ook af en toe heel fijn om dokter te spelen. En ik had op een gegeven moment, ik had een paar keer een galbult gehad. Ik weet het niet. En daar waren dan galbulten. Ik weet niet eens, maar ik was ook klein. En dat kwam dan ook door chocola. En wij gingen toen skiën in Zwitserland. Zwitserse chocola. En ik kreeg steeds meer galbulten. En ik mocht absoluut geen chocola. En toen kwamen we terug. En toen kreeg Hajo opeens de waterpokken. Dus niks galbulten. Fantastische analyse van mijn, van mijn vader.
Het is ook heel slecht om een dokter in huis te hebben. Ik ben ook nog eens een keer door jouw vader met gierende sirenes naar een ziekenhuis. Omdat ik af en toe vreselijke aanval van buikpijn kreeg. En toen bleek het dus achteraf gewoon verwaarloosde blinde darm te zijn. En had ik buikvliesontsteking gekregen. Eigen dokters moeten zich niet met
nee, qua gektes ook. Ja. Dat weet ik niet.
Nou
goed, we zijn zo terug. Ja, het hoofdonderwerp van vandaag is praten over morgen. Vandaag praten over morgen. Dat is een campagne die deze week is gestart door de Rijksoverheid voor 60-plussers. En dat is er toch op gericht. Mensen praten niet over de toekomst. Ze praten niet over hoe wordt het als ze krakkemikkig worden. Wat willen ze doen als ze later groot zijn. Hoe zien ze hun woonsituatie?
Maar het gaat dus om mensen die dus tot de ouderen worden.
Ja, de ouderen.
Dus je moet, als je oud bent, plannen voor je nog ouder.
Ja.
En je wordt steeds, althans in zijn algemeenheid, steeds ouder.
Ja.
Maar, ja, nou ja.
Mensen doen het niet, hoor. Heel moeilijk, omdat ze het toch een lastig onderwerp vinden. Want het gaat toch al voor een groot deel voor als je, ja, als je krakkemikkiger wordt.
Nou, dat vind ik helemaal niet. Nee, denk je dat het daarvoor bedoeld is? Nee,
nou, dat ja, zou het gaat ook. Nee. Ja, het heeft ook te maken met dat je meer voor bent met de vergrijzing. Dat je zelf meer voor bent bereid op hoe je... Nee, dat je kunt inspelen op je oude dag. Daar heeft
ja,
het
maar
ook mee
ik
te
had
maken.
Het... Oh, nou jij oh. weet er meer oh. van. Ik geloof dat jij het gepresenteerd hebt, die campagne, toch? Ja. Of ik daarbij betrokken was op een of andere manier. Bij betrokken, zeg
de
maar.
De kick-off heb de ik kick-off. Nou, de kick-off.
Ja. De kick-off. Nou, ik dacht dus dat die campagne erover ging... dat het best leuk was om oud te worden. Helemaal niet om te plannen, dat je krakkemikker.
Oh, nee, maar ik zeg, nee. Waarom praten mensen zo moeilijk over later? Daar gaat het over. Omdat ze zichzelf niet zien, niet graag zien... als iemand die in een mindere conditie is. Dus als je nu vraagt, dat merkte ik gisteren aan mensen... van, goh, praat jij wel eens over later? Of over hoe? Dan beginnen ze allemaal over hun ouders. Niemand zegt, nou, ik heb zelf inderdaad al met mijn partner besproken... van, nou, we moeten misschien dan maar eens op een gegeven moment op tijd verhuizen... of we moeten dit, of ik wil dit toch, of hoe je dingen
oh,
wil.
Maar ik heb nu een lentegevoel over me, dat mag ik toch wel zeggen als oud wijf. Dat ik dacht, bedenk leuke dingen voor als je ouder wordt.
Ja.
Ga studeren.
Nou,
ik ken echt mensen,
goed.
Zoals onze vriendin Annemarie... Hè, die dus na de pensionering bij de Open Universiteit... Opnieuw is gaan studeren. Ze was al afgestudeerd in een paar vakken. En die studeert er heel serieus. Ik weet mensen die cursussen gaan volgen... dingen gaan doen die ze nooit deden... omdat ze noemden pianolessen. Ik ben gaan nemen... op de oude dag. Dus eigenlijk dacht ik... plan de leuke dingen
ja,
die
ik... Ja, maar dat is ook belangrijk. Want dat helpt je om je hersenen actief te houden. Het helpt tegen vereenzaming. Mensen vinden het ook soms heel moeilijk om na een pensioen... weer zingeving aan het leven te
ja, maar dat had ik dus erbij.
Ja, dat is toch
eigenlijk
ook vrolijk.
Van vrolijke dingen, ja.
Ja, maar het is een combinatie van vrolijk. Maar een ander
maar
huis hoeft toch
ik.
Ook niet... Jij bent een ander huis hoeft toch ook niet deprimeren. Het hoeft dus ook niet deprimerend te zijn. Maar mensen gaan er kennelijk... vinden ze het lastig om daarover te praten.
Nee, maar je kunt dus wel zeggen... Ik zou eerder zeggen, luister eens... zeker als het 60... als er al geld voor mensen die ouder zijn dan 60... maak leuke plannen voor als je tijd hebt met dingen die je nooit eerder deed. Er is een heleboel. Ik ken mensen die zijn gaan dansen. Er zijn allemaal ontzettende goedkope en leuke dingen. Als je altijd hebt willen dansen, nou, dan is daar genoeg.
Kun je nog dansen? Dans dan mee.
Ja, absoluut. Nou, en ik vind dus echt dat als je het hebt over plannen. Dan denk ik wel dat je eigenlijk natuurlijk het ideaal zou zijn... als je gewoon je eigen levenseinde zou kunnen bepalen. Daar ben ik een groot voorstander van. Dat als je denkt, ook dat kan ik plannen. Als ik er vind dat het leven niet meer de moeite waard is... dan is het eenvoudig voor mij om dat aan de orde te stellen... en een dokter te vinden die mij daarbij terzijde staat. Nee, nu moet je onomkeerbaar in ellende en ziekte verkeren... voordat dat kan. Maar je levenseinde, maar ook voordat het zover is... ook inderdaad dat je er rekening mee houdt dat je je verstand verliest... en dat je dan dat je dan terecht niet meer kunt zeggen als je dat te ver door laat lopen.
Nou ja, dat is ook een deel van plannen.
Ja.
En ook over praten.
Ja, en ook over praten.
Ik denk,
ja.
Maar kijk, wij hebben het er ook helemaal niet heel vaak over. Ik denk dat ik het wel zo'n beetje weet, wat jij wil. Maar niet omdat we het gesprek zijn aangegaan. Maar er is ook een kaartspel uitgegeven. En er zijn die vragen staan ook online. Dus je kan dan...
Is het een kwartetspel?
Nee, het ging met vragen. Dus je kan dan, als je het moeilijk vindt, kan je nu een kaart trekken en dan kan je mij een vraag stellen.
Jij hebt je kaarten in je hand?
Ja, ik heb...
Ze zijn gelukkig heel groot ook.
Ja, tuurlijk, want ze zijn voor ouderen.
Hoe daag jij je hersenen het liefste uit?
Hoe daag ik mijn hersenen het liefste uit?
En dan staat er ook onder, hoe zou jij dit over 10 jaar willen doen? Hoe daag jij je hersenen uit?
Hoe daag ik mijn hersenen
en dan
uit?
Over 10 jaar, maar dat hoort er ook bij, die ondervraag.
Ja, nou, ik vind namelijk werk wel een leuke manier om hersenen uit te dagen. Ik vind met taal bezig zijn of schrijven. Nou, dat kan ik over 10 jaar ook nog wel doen. Ik heb wel dingen, filosofie gedaan. Dat vind ik heel, daar gaan mijn hersentjes echt van kraken. Ja.
En over 10 jaar?
Nou, dus een deel, maar dat werk zal wel minder worden. Dus dan moet ik dat schrijven misschien een beetje opschroeven. En de filosofie.
Ja,
dergelijke.
Oh,
ja. Dus
God, dat vind ik wel leuk.
Voor jou?
Ja, ja, leuk, hè? Ja, dat vind ik heel leuk.
Zou jij iemand uit jouw omgeving willen helpen wanneer dat nodig is? En daaronder staat, wat voor hulp zou je kunnen bieden?
Nou ja, nee, ik heb natuurlijk op mijn leeftijd al genoeg vrienden en vriendinnen die omknakken. En het enige wat ik kan bieden is opbellen, op bezoek gaan, een beetje een stevig praatje houden. Maar
nou,
ik kan niet...
Dat staat er ook bij, op de koffie maar, gaan, staat
ja,
erbij.
Maar ik, dus eigenlijk, ik geloof dat in Nederland bijna de helft van de mensen langzamerhand mantelzorger is. En die dus feitelijk zorg verlenen aan ouders, hè, en aan en mensen om ze heen. Dat is wat anders, dat je mensen boodschappen doet voor mensen. En dat gebeurt dus echt heel veel, hoor, in Nederland. Niks over te klagen. Maar wat is deze? Zal ik aan jou eens stellen?
Ja, doe er nog maar één.
Ja, ik vind het wel interessant. Ja. Ik hoor nog eens wat over jou. Hoe woon jij het liefst over 10 jaar?
Oeh, dat vind ik wel een
En wat
moeilijke.
Heb je daarvoor nodig?
Ja, nou, ik hoop dat ik nog helemaal... Wat heb ik daarvoor nodig? Nou,
maar je bent eerst... over 10 jaar ook 60 plus, hè?
Ja,
over 10 jaar.
Waarom?
Dus het slaat helemaal op jou.
Nou ja, ja, precies. Nou ja, ik ben nu net zo lekker dit huis aan het opklatsen. Hoewel ik ook nog wel eens dromen heb over echt buiten. En dan... Maar ja, ik zit nu een beetje semi, hè? Ik zit ik zit aan de rand van de stad. Ik vind het wel... Prima, het klinkt misschien wel... Ik hoop dat ik hier 10 jaar nog kan wonen, eigenlijk, dat hoop ik. En dan soms is het dus wel een fantasie over helemaal op het platteland... maar ik denk toch dat ik daar niet geschikt voor ben. Dus ik hoop dat ik hier blijf, dat me dat gegeven is. Ja, en het is wel een huis met een trap. Als je echt wat krijgt, is het een onhandig huis. Het is
ja,
een,
dus
maar
over,
weet je wat ik... Maar, ja? Dan wil je er nog één doen? Dan?
Ja, ik vind
het leuk, dit spel.
Ik vind ze leuk, ik kan ze krijgen.
Ja, je kan ze wel online vinden bij Praat Vandaag Over Morgen. Deze is leuk. Van welke activiteiten krijg je energie? En hoe kun je ervoor zorgen dat je dat over 10 jaar ook kunt blijven doen?
Nou, bij mij is 10 jaar... Je stelt het maar mij. Over mij is 10 jaar ben ik dood.
Nou, dat weet je helemaal niet.
Nou ja, come on. Ik ben 86. Nou,
oké.
Nou ja, dat gaan we even niet tussen haakjes zetten.
Welke activiteit krijg je
Maar die 10 jaar hoef ik dan niet over te denken. En ik krijg energie van yoga doen.
Oh, ja.
Ik zit nu net weer op een yogaclubje.
Fijn, hè?
Bij mijn bovenbuurvrouw.
Nou,
het is niet te geloven. Ik ging dus informeren over mijn nieuwe adres. Er was ook een yogaschool in de buurt, hoor. Alles is hier in de buurt, maar ook een yogaschool. Maar ik hoef maar 1 trap op. En daar is er een klein clubje met een echte yogalerares.
Met een echte yogajuf.
En ik heb gisteren de eerste gedaan. Ik vond het fantastisch.
Ja, het is ook heel fijn.
Dus maar bewegen, dat moeten we natuurlijk bij plannen. Van je oude dag moet je ook bewegen, weet je. Want Gerda doet daar toch veel aan.
Gerda, ja, ja, die doet daar heel
Maar dat
veel.
Is niet slecht dat hij dat doet. En dan zeg je niet naar oude mensen toe. Ouder wordende mensen, want je verstroeft. En ik bedoel, als ik het een tijd niet heb gedaan... zou ik ook stram en stroef worden.
Ja, ja. Ik moest lachen, want dit soort vragen... Ik weet nog dat Willem... En zo, de
Willem, je
school,
kind,
kind
bedoel,
op de basisschool. Ik denk dat hij 1 jaar of 8 was. Hadden al die kinderen een vriendenboekje... En dan moest je vragen, voorgedrukte vragen, dit soort vragen beantwoorden. Maar dan meer in de trant van wat is je lievelingseten en je lievelingskleur. En jij moest ook dat boekje van hem invullen. En er stond ook de vraag bij, later word ik, puntje, puntje, puntje. Weet je wat je had ingevuld?
Nee.
Lijk.
Nou, oma's vooruitzicht.
Oma's vooruitzicht.
Ja, nou ja, uiteindelijk, ja. Goh, ja. Ja.
Nou, de vraag het heden rubriek. Mensen die kunnen in de show notes vragen stellen, hè? Maar ik bedenk ze eigenlijk altijd zelf. Omdat ik dan ja, weer iets denk, oh, dit is wel heel grappig om het over te hebben. Ik kwam er namelijk deze weken achter, of nee, dat weet ik eigenlijk al langer, maar ik moet gewoon soms om hele rare dingen huilen. Dus ik moet eigenlijk niet, ik heb moeite om te huilen als er echt iets heel verdrietigs gebeurt in mijn omgeving, met de dood en ziektes. Maar ja, het was dus zo dat we zijn ons huis aan het opknappen. En de aannemer was er die ook destijds, toen we het huis kochten, wat dingen heeft gedaan. En dat is bijna 7 jaar geleden. En er waren wat dingen niet meer zo, ja, die hadden we zelf kapot gemaakt. Dat moest hersteld. Hele fijne man. En toen was hij klaar. En toen zei mijn vriend, die zei, nou dag, tegen hem. Nou, tot over 7 jaar dan maar weer. En toen moest ik bijna huilen.
Hieltje van de aannemer.
Ik tranen in mijn ogen.
Nou ja.
Maar ik denk, het is heel erg dat moment van afscheid. Dat is eigenlijk als treinen die wegrijden. Weet je wel, als mensen op Schiphol. Maar ook op televisie, dat soort momenten. Dan krijg ik altijd, raakt dat iets bij mij. Nou, vind ik de aannemer ook een hele fijne aannemer. Dan kom daar maar eens om tegenwoordig.
Ja, dus
wat dat betreft, ja, je weet er alles van.
Gaan schrijen,
maar ja. Toen dacht ik, jij huilt echt extreem weinig.
Ja, ja. Ja, ik vond dat jij, nou, je zegt, nu gaat het wel. Maar jij vroeger wel makkelijk in tranen uitbarsten. En ik heel weinig, ja. Maar, en als het dan ook wel eens gebeurt op arbitraire momenten. Ik weet nog wel dat ik eens een keer, toen was ik minister en toen moest ik echt heel hard werken. En dan kwam ik om 10:30 thuis met van die tassen in mijn uppie. En toen zette ik de televisie aan en toen waren er mensen die dan trouwden in het wit en het soort ideaal bruidspaar.
Ja, dat was het, of zo.
Ja, zo soort iets. Ja. En ik had dit aan en het was te ordinair voor woorden, dat ik daarbij toen een traan liet. Ja.
Nou, vind ik, vermoeidheid is ook niet echt een goede basis
dan,
om het huilen in te houden.
Nee, maar dan bij zoiets ordies als een trouwerij ja, met zo'n bruidspaar en een witte sluier. Nou ja, dat vind ik dan, vind ik echt vermoeidheid geen excuus. Dat is raar. Maar ik vind, er was laatst door mannen, dat was iets ook altijd in de vrouwenbeweging, dat mannen ook eens wat meer moesten huilen. En dat je jongens niet moest zeggen, jij mag niet huilen. Maar nu was er toch ook iets in
de Pieter Omtzigt had heel veel huilbuien. Tijdens de formatie had hij steeds huilbuien.
Ja, nou, het was ook om te huilen natuurlijk. En maar dan maakten ze zo'n gedoe van.
Ja, dan moesten ze achter hem aan. En toen was hij weer boos dat was naar buiten was gekomen.
Gedruppeld. Ja.
Naar buiten gedruppeld.
Maar ik vind het helemaal niet gek dat mannen ook wel eens huilen. Of vind jij dat gek?
Nee, zeker niet. Ik vind het helemaal niet erg. Maar ik vond het zelf natuurlijk. Het is een beetje zoals dat je de slappe lach hebt die niet erbij, op de momenten dat je echt niet wilt huilen. Dat het dan bijna onmogelijk is om het tegen te houden of zo. Of rood worden. Ik kan ook heel erg blozen.
Oh ja? Dus dat kan ik ook helemaal niet.
Oh, verschrikkelijk is dat ook. Ook op momenten dat je natuurlijk denkt, ja, nou, en nou niet rood. Dan ben je
en
gewoon kansloos.
Tot in je nek.
Dan voel je het zo. Het zo, die kleur zo omhoog trekken. Oh. Helemaal.
Oh, wat schattig.
Ja, dat is dan schattig. Ja, maar het is echt wel heel erg. Maar huilen heeft niet een heel goed. Ik vind huilen niet een goed image hebben, per se. Ik had toch.
Nou, wat had jij dan?
Nou ja, omdat je dus een beetje als nou, het is misschien wel omdat het iets vrouwelijks is, iets zwaks is. Daar wordt het toch allemaal mee geassocieerd.
Maar ik heb wel vriendinnen die heel makkelijk huilen. Ik ga geen namen hier noemen, want sommige zijn bekend. Maar die kunnen echt de klep zo openzetten en
ja, maar ook van ontroering, toch?
Ontroering, ja. Maar allerlei emoties. Dus bij iets heel moois. Nou, dat heb ik ook niet. Maar
van een heel mooi. Of muziek. Van, nee.
Hè, of muziek. Of, nee, dat kan. Nou ja, een heel erg zet einde aan een film. Dan ja. wil het wel eens naar boven kruipen, maar dan slik ik het toch weg.
Maar waarom slik je het weg?
Ja, omdat ik
zie dat, je wil
ja,
het niet.
Omdat het, ja, omdat ik het dan ook... Inderdaad, net als toen dat bruidspaar, toen ik zo moe van mijn werk kwam... dat ik het dan ook niet de moeite waard vind.
Maar je
vind.
Vindt het ook niet lekker?
Nee, ik vind het niet lekker. Ik vind geen opluchting, nee.
Als je
nee.
in een film lekker de boel laat nee. gaan. Ik heb wel het idee, want jij zegt minder... dat het misschien ook wel een beetje de leeftijd is, dames en heren. Nee, dat je als, wat ik zeg net, het vrouwelijk... maar ik heb het idee dat de hormonale... fratsen ook een bijdrage kunnen leveren aan het huilen. En nu, ja.
Dat de overgang het huilen.
Nou, eerst erger misschien, maar als je daar een beetje doorheen bent, dat het misschien wel
minder wordt,
ja.
Oh, ja.
Ja, dat ik wat meer...
Nou ja, ik heb nooit zo'n overgang gehad, dus dat is me ontgaan. Maar ik heb inderdaad nooit veel...
Oh, maar je hebt sowieso geblerd. Ook nooit veel gehuild. Maar je nee. vindt dus, je hebt dus geen oordeel over mensen. Dat was eigenlijk de vraag. Je hebt geen oordeel over mensen die
nee,
huilen.
Ik vind het wel leuk en als mannen doen.
Vind je het al helemaal
het
leuk?
Helemaal leuk.
Ja.
Ja.
Maar dan heeft dat toch, denk ik, met die associatie niet te maken van het, dat het meer bij vrouwen hoort.
Ja, dat het een ding van zwakte is.
Ja, maar dan vind je het leuk.
Ik ging vroeger wel eens... Vroeger was ik heel driftig. Ja. En kon ik heel driftig. En dan kon ik toch wel eens... door mijn onmacht... ook erbij huilen in die drift.
Maar zet
maar
je dat
kort.
Dan in? Zet je het in als
nee,
wapen?
Nee, oh, nee. Dan was ik gewoon een onderdeel van de onmacht. En je wordt driftig omdat je onmachtig voelt. Om het op... Ja, dan ben ik helemaal kwijt uit die drift.
Zie je? Nou, als kind zette ik het wel eens in, de huilmachine. Echt om een beetje de boel
ja,
uit te spelen.
Ja, jij kon wel lekker krijsen.
Macht uit. En hoe harder, ja. hoe erger natuurlijk. Ja. Op straat gewoon een
ja.
enorme
ja,
krijsaanval ja. krijgen als klein kind.
Ja, dat was
weet
niet harde krijsen.
Oh,
ja.
macht tegenover de, ja. de volwassenen.
Maar daar stond tegenover, dat zei ik dan ook wel tegen je vader, die dus psychiater was. Dat jij dan zo onmogelijk kon krijsen, gillen. En zodat de mensen ook omkeken. En die zeiden, nou, dat is een vorm van puberteit. Dan heb je er later minder last van. Je hebt inderdaad een gewone puberteit. Heb ik eigenlijk bij jou nooit gemerkt.
Nee, het is zoals jij altijd zegt dat je geen overgang hebt gehad. Heb ik geen
ja, precies. Zoals iedereen had hier wat leuks te melden hier. Aan deze lentedag.
Nou, inderdaad, op deze letterdag denk ik dat het een mooi moment is om er een eind aan te breien. We gaan vrolijk voorwaarts deze lenteweek in. En ik zou zeggen, tot volgende week.
Als we hem halen.